Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Het zij voor jullie hier in de kerk, voor de mensen thuis via de livestream, of zij die elders deze week de dienst nog nakijken. Deze dienst wordt geleid door dominee E.J. Meijer van Hoogkerk. Deze zondag is het voorbereidingszondag voor het Heilig Avondmaal, dat we op Goede Vrijdag aanstaande vrijdag 7 april om 7:30 hopen te vieren. En in verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers per 1 mei heeft de kerkraad de volgende broeders en zusters gekandideerd. Voor beleidsdiaken Johanna Bos en Johannes Krol. Voor wijkouderling Frits Leemhuis, Harma Penninga, Klaas Verbree en Boudewijn de Vries. De verkiezing zal plaatsvinden op DV zondag 16 april aanstaande in de morgendienst. Voor wijkdiaken is benoemd Erik Hummel. En deze zondag willen we van harte feliciteren Femke Penninga. Zij wordt woensdag 5 april alweer 11 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd. Collecte is voor de kerk en namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen gemeente. Een poosje geleden dat ik hier ben geweest. Ik zat aan de auto na te denken, maar ik zou het niet meer weten. In ieder geval voor corona. Na votum en vredegroet beleiden we ons geloof met de woorden van gezang 177. Heer, u bent mijn leven. Zullen we nu voor zover mogelijk gaan staan? En ieder beleide met mij in zijn hart. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. bidden het gebed dat de Heer ons geleerd heeft. Als u wil, kunt u dat hardop met mij meebidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jongens en meisjes, voor jullie naar Vonkel gaan mag ik even jullie aandacht. Heel kort, want ik wil jullie wat huiswerk meegeven. Gemeen? Nou, ik zie al een paar ouders grinniken, of is dat meer grijnzen. Maar maak je geen zorgen, het komt wel goed. Jullie weten allemaal wat zout is, toch? Mooi. Is zout zo lekker om te eten? Zeker als je zo'n hele hap vol of lepel vol neemt? Nee, want ik weet niet wat die is, maar nee, echt niet, toch? Nee, gewoon vies. Veel te veel. Ja? Maar als je een beetje zout over je eten doet, dan is dat wel lekker. Denk maar aan patat, hè? Patat zonder zout, ja, daar is niet zoveel aan. Maar een beetje zout, erg lekker. Zout kan dus best goed zijn. Maar dan moet je het ook goed gebruiken. Te veel of te weinig is niet goed. Oké. Straks gaan we hier in de Bijbel lezen dat de Heer Jezus zegt dat wij het zout van de aarde zijn. Wat zou dat nou betekenen? Nou, dat ga ik straks aan jullie ouders proberen uit te leggen. Ik zal mijn best doen. En dan komt nu het huiswerk. Als jullie straks naar de kerk thuis zijn, vraag dan maar aan jullie ouders wat het betekent dat ook jullie zout zijn. He, want dat geldt voor ons allemaal. Kijk, en nu lachen ze niet meer. Want nu moeten ze natuurlijk wel goed opletten. Dan mogen jullie nu naar Vonkel. De schriftlezing is uit het evangelie volgens Matteüs. We lezen hoofdstuk 4, vers 12 tot 5, vers 16. En zingen dan aansluitend opwekking 40. Zoek eerst het koninkrijk. Wij doen dat in kanon, twee groepen. Die kant van mij begint, die kant valt in.
Begin van Jezus' verkondiging. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Capernaum, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea aan de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Zij wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Dan lezen we verder met de bergreden. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want van hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, omdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover.
Ik wil dus vanmorgen speciaal met u stilstaan bij wat de Geest ons wil zeggen in vers 13 van hoofdstuk 5. Waar de Heer zegt, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Dit is het woord van God. Ons amenlied is straks uit het liedboek, gezang 838. Liedboek gezang 838 is ons amenlied. Ik ben even nieuwsgierig. Toen u laatst ging stemmen, heb je toen bewust op een christelijke partij of kandidaat gestemd? Of ben je daar niet zo mee bezig? Kan natuurlijk ook dat het hele gebeuren je niet zo interesseert of boeit. Maar de achterliggende of de onderliggende vraag is eigenlijk, denk je dat wij als christenen nog invloed hebben op de politiek? Of breder, op de maatschappij waarin wij leven? Of misschien nog wel dieper. Willen wij nog wel invloed uitoefenen? Zien wij dat nog wel als een taak of een roeping? Of hebben we ons helemaal laten terugdringen in de privésfeer? Accepteren we het maar dat wij weinig of geen invloed meer hebben? Dat anderen niet meer naar ons willen luisteren? Dus zorgen wij maar voor onszelf. Een beetje voor de eigen gemeente. En verder vinden wij het wel goed zo. Kost ook een hoop tijd en energie om te proberen invloed uit te oefenen. Om mensen aan te spreken of systemen en processen te veranderen. En waarom zul je je druk maken als het toch weinig of geen resultaat oplevert? Gemeente van onze Heer, hebben wij als zijn volgelingen, als christenen, de maatschappij, de wereld, nog wat te vertellen? Niet omdat wij beter zijn en het daarom allemaal beter weten en kunnen, maar omdat wij een boodschap van God gekregen hebben, die wij aan iedereen mogen en moeten vertellen. Jullie zijn het zout van de aarde, zegt de Heer in onze tekst. Laten we vanmorgen daar eens samen over nadenken, wat dat voor ons betekent en inhoudt, onder het thema Christenen zijn wereldzout. Belangrijk, maar tegelijk ook spannend, is natuurlijk de vraag hoe wij dat moeten zijn, hoe wij zout moeten zijn. Maar daarvoor moeten we ook helder hebben over wie en wat het gaat. Dus daar kort iets meer over. In hoofdstuk 4 hebben wij gelezen hoe onze Heer begon met de verkondiging van het evangelie. Hoe hij door heel Galilea rondtrok en alle synagogen preekte. Met zijn eerste volgelingen riep en alle zieken en kwalen genas. Met als resultaat dat grote groepen mensen hem volgden. En we lazen het begin van hoofdstuk 5. Toen hij de mensen massa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Wie wordt er bedoeld met hen? De discipelen, de leerlingen, de mensenmassa? Allebei. Het antwoord vinden we aan het eind van hoofdstuk 7. Toen Jezus deze rede, de bekende bergrede, beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Hen in vers 2 is dus inclusief de leerlingen en de rest, de toegestroomde mensenmassa. Alle omstanders hadden gehoord wat Jezus zei en hadden begrepen dat die woorden ook voor hen bedoeld waren. Jezus begon zijn verkondiging met de boodschap dat het koninkrijk van de hemel nabij gekomen was. En dat de mensen zich dus moesten bekeren. En als die mensen dan op zijn oproep reageren en naar hem toekomen, dan gaat Jezus uitleggen wat zij moeten doen en hoe zij moeten leven om dat koninkrijk binnen te gaan. En dat is belangrijk voor de betekenis toen en nu. Want die grote mensenmassa die Jezus toen volgde, bestond voor het overgrote deel, of misschien wel helemaal, uit Joden. En tot op dat moment was het volk Israël het zout van de aarde. Het uitverkoren volk van God. Niet omdat het zo'n speciaal, bijzonder of goed volk was, maar omdat God Abraham en zijn nageslacht uitgekozen had om tot zegen te zijn voor alle volken. Omdat uit Abrahams nageslacht de Messias zou voorkomen, de redder van de wereld. Maar het volk Israël had ook een voorbeeldfunctie. Aan alle andere volken laten zien wat het betekent om volk van God te zijn, om dus bij God te horen. Daarom had God zijn wetten en geboden door Mozes aan hen gegeven. Eerlijke en barmhartige wetten. En door die wetten en geboden uit liefde na te leven, kon Israël getuigen van God en zijn liefde voor de mens. Dat betekende het toen dus om zout te zijn. Nu de Messias gekomen is, Jezus, is die rol van het volk Israël uitgediend, die voorbeeldfunctie. Die wordt nu overgenomen door de volgelingen van de Messias. Allen die Jezus als een verlosser aannemen en navolgen. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Mensen uit alle volken en naties. En het begin is er al op het moment dat Jezus deze woorden uitspreekt. De leerlingen die Jezus zelf uitgekozen heeft. En zoals Israël voor de komst van de Messias het zout van de aarde moest zijn, zo moeten christenen dat nu zijn. Deze uitspraak van Jezus is dus ook op ons van toepassing. Op iedereen van ons. Ook dat is belangrijk. Ieder individueel mens die naar Jezus' woorden luistert en doet wat hij zegt. Die is zout. Ik, u, jij, jong en oud, wij allemaal. Wij zijn toch christenen, volgelingen, leerlingen van de Heer. Wij willen dat toch zijn. Dus zegt Jezus ook tegen ons, jullie zijn het zout van de aarde. Maar wat houdt dat nu in? Zout zijn. Wat betekent dat vandaag voor ons? Daarvoor moeten we wel helder hebben wat het beeld dat Jezus gebruikte toen bij zijn eerste hoorders opriep. Zout werd toen voor verschillende dingen gebruikt. Het was bekend dat zout bederf tegenging. Vlees inzouten bijvoorbeeld zorgt ervoor dat het langer kunt bewaren. Je kunt zout ook gebruiken om wonden schoon te maken en infecties tegen te gaan. Zout heeft dus een bewarende, een beschermende functie. Het was ook bekend dat zout eten smakelijker maakte. Een beetje zout in een gerecht voegt wat aan dat eten toe. Maakt het lekkerder. Versterkt de eigen smaak van het voedsel. En vroeger werd zout ook wel als een soort kunstmest gebruikt op het land. In beide gevallen voegt het zout iets toe. Het heeft een positieve uitwerking. En nu krijgt het tweede deel van ons tekstvers een extra betekenis. Want op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd Dat Jezus zegt dat het zout zijn smaak of zijn effect kan verliezen. Dat gebeurt niet met het zout dat wij vandaag kennen. Dat heeft een stabiele chemische samenstelling. Maar het zout dat men toen gebruikte kwam gewoon in de natuur voor en was alles behalve zuiver. Er zaten veel vreemde elementen in. En daardoor kon het zout wel degelijk zijn werking verliezen. En dan was het zout waardeloos geworden. Het werd op straat gegooid en door de mensen vertrapt. Zout is alleen maar nuttig zolang het zijn werk doet. Opvallend genoeg stelt Jezus verder gewoon dat zijn hoorders zout zijn. Een feit. Hij zegt dus niet dat ze het moeten worden, maar gewoon dat ze het zijn. Dat betekent vervolgens natuurlijk wel dat je dan ook je werk als zout moet doen. In Jezus' woorden klinkt dus een dringende waarschuwing. Jullie zijn het zout van de aarde, wees dus ook zout en blijf zout. Want als het zout zijn smaak of zijn kracht verliest en dus niet meer zijn werk doet, wordt het weggegooid. Verliest het zijn bijzondere uitverkoren plaats. Die waarschuwing gold toen Jezus het zei, heel direct voor het Joodse volk. Maar die waarschuwing geldt nu net zo goed voor ons als christenen. Ook wij zijn door God geroepen. Hij heeft ons uitverkoren, ons het geloof geschonken, uit genade alleen. Wij mogen leerlingen van Jezus zijn. En dus zijn wij ook zout. Maar dan moeten wij ervoor zorgen dat ook te blijven. Anders verliezen wij ook onze bijzondere plaats. Om de beeldspraak van Jezus naar vandaag te vertalen, moeten wij dus focussen op het idee dat zout een bepaalde uitwerking moet hebben. En ook goed nadenken over wanneer dat niet meer gebeurt. Om bij dat laatste te beginnen, denk ik dat het op twee manieren kan. Even uitgebeeld. Zout moet iets toevoegen. Meer smaak als het om eten gaat. Infiltratie. Maar als het zout nu in het zoutpotje blijft, om het te bewaren, te beschermen, zodat het niet verloren gaat, dan heeft het geen effect. Isolatie. Dat is het ene gevaar. Voor het andere gevaar moeten we net doen alsof zout zijn smaak kan aanpassen. Aan het eten bijvoorbeeld. Zout met de smaak van spek en eieren dus. Als je dat aan het eten toevoegt, heeft dat natuurlijk geen toegevoegde waarde meer. Assimilatie. Als we dit nu toepassen op ons kerk zijn, dan isoleren wij onszelf door ons veilig op te sluiten binnen onze kerkmuren. Dan zijn wij zout in een potje. Misschien denken wij Paulus te gehoorzamen door op deze manier echt anders te zijn. Zeker als wij er aparte gewoontes op nahouden. Anders dan de mensen om ons heen. En als die dan bij ons aan willen sluiten, dan stellen wij hoge eisen aan gedrag en gezindheid. We hebben ook liever geen arme of zuinige mensen. Of gescheiden mensen. Of homo's of lesbiennes, om maar iets te noemen. Omgekeerd kunnen wij, om toch vooral open en aantrekkelijk kerk te zijn en er voor iedereen te zijn, ons helemaal aanpassen aan de gewoonten en wensen van de wereld. Vrij om te doen wat je goed denkt. Een homoseksuele relatie? Oh, moet kunnen. Zie je een ander meer zitten dan je huidige partner? Nou ja, dan trouw je die toch. God is liefde. En waarom zou je dan ook niet gaan samenwonen zonder trouwbelofte? Waarom moet ik doen? Ik weet dat ik in het schetsen van deze uitersten heel erg chargeer. En allerlei motieven over één kam scheer. Maar soms is het goed om even in de spiegel te kijken. en je eigen beweegredenen en motieven te toetsen. Want als we ons sterk maken voor het een of het ander, dan kan dat zomaar zijn om problemen of lijden uit de weg te gaan. Want hoe ga ik zelf en hoe gaan wij samen om met bijvoorbeeld onze seksualiteit? Hoe houden wij dat in alle opzichten zuiver en naar Gods bedoeling? Zonder om elkaar of de ander daarmee in de houtgreep te nemen. Of hem of haar een te zware last op te leggen. Tegelijk, hoe laten we anderen zich toch welkom voelen en gezien weten? Ook al zijn we het niet eens met wat zij doen of hoe zij leven. Dat is moeilijk. Dat is een worsteling, strijd. Het kan zelfs persoonlijk lijden veroorzaken. Maar gemeente, het is echter niet het een of het ander, maar het is allebei tegelijk. Met apostel Petrus: leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen. Maar hoe doen wij dat nu concreet? Hoe kunnen wij of moeten wij vandaag zout zijn? Nou, misschien denk je, naar aanleiding van mijn verhaal, simpel: aan de slag, infiltreren, politieke macht zoeken, om verkeerde ontwikkelingen in de maatschappij tegen te gaan. Iedereen de straat op om te evangeliseren. Allemaal je buurman en buurvrouw uitnodigen voor de kerkdiensten, kinderen meenemen voor de catechese en andere activiteiten. Oh, dat zou niet verkeerd zijn. Maar niet iedereen kan aan die activiteiten deelnemen. Niet iedereen heeft daar gaven voor. Ja, niet iedereen durft dat. En dat hoeft ook niet. Want verrassend genoeg is dat niet het eerste of het belangrijkste dat de Heer Jezus ons voorhoudt. Onze Heer begint zijn toespraak met de bekende zaligsprekingen. Luister naar die gelukwensen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Daar ging het toch om, in dat koninkrijk te komen? En dat betekent, om het heel kort te zeggen, gelukkig wie in zijn leven duidelijk laat zien dat hij of zij totaal afhankelijk van God is. Voor hen is de nieuwe aarde. En zo gaat het door. Over mensen die verdriet hebben over wat kapot is. Over mensen die geduldig zijn, verlangen naar recht, medelijden hebben, zuiver zijn, vrede stichten, vervolgd worden om het recht. Steeds wordt gezegd: gelukkig wie? Maar dat betekent ook: gelukkig ben jij als jij mij, Jezus, leert, van mij leert om zo te zijn. Vers 11. Gelukkig zijn jullie als ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen of van allerlei kwaad betichten. En dan gaat onze Heer in één adem door: jullie zijn het zout van de aarde. Het gaat in vers 13 dus over dezelfde mensen die in de zaligsprekingen gelukkig genoemd worden. Hoe moeten wij dus zout zijn? Van Jezus leren om afhankelijk, nederig te zijn, gevoelig, zachtmoedig, medelijdend, zuiver, uit op vrede en recht enzovoort. En dat moeten we zijn voor onze medemensen, binnen, maar vooral ook buiten de kerk. Want wij zijn het zout van de aarde. Dat wij zout zijn, blijkt uit het feit dat wij anders zijn. Niet trots en beterwetend, niet individualistisch en gesteld op onze onafhankelijkheid en vrijheid. Niet in onszelf gekeerd, alleen op eigen belang gericht, maar vol mededogen, medelijden en liefde. Betrokken op alle mensen om ons heen, binnen de gemeente en daarbuiten. Dat wij voor elkaar en anderen openstaan. Altijd vriendelijk zijn, behulpzaam, verwelkomend. Dat wij zout zijn moet dus blijken in het dorp en de buurt waar we wonen, waar wij werken en spelen. Wat laten wij daar zien? Wat stralen wij dan uit? Hoe gaan wij met elkaar om? Ouders met kinderen en omgekeerd. Echtgenoten met elkaar. Gemeenteleden onderling. En veel belangrijker dan welke evangelisatieactie is mijn houding tegenover mijn buren. Veel belangrijker is mijn gedrag bij de straatbarbecue, in het verkeer en op het sportveld. Maar als wij daar anders zijn en anders doen, lopen wij misschien het risico uitgelachen te worden. Misschien wel beledigd, uitgescholden. En ja, dat kan pijn doen. Erg vervelend zijn. Je kunt er zelfs door gekwetst voelen. Maar broers en zussen, jongens en meisjes, dat gebeurde ook met de Heer Jezus. En als het met ons gebeurt, mogen wij met Paulus zelfs blij zijn. Als dat tenminste zonder aanleiding gebeurt. Want dan is het een bevestiging dat je zout bent. Of weet men niet dat jij christen bent? Is dat niet aan jou, aan ons te merken? Gaat men gewoon door met schelden, vloeken, schuine moppen vertellen als wij ergens binnenkomen? Omdat wij net zo hard meedoen. Rollen wij even gezellig mee over onze buren. Liggen er zelf nog een stuk aan vast. Maken wij anderen zwart. Zijn ook wij alleen maar uit op eigen belang en gemak. Ongehoorzaam aan de overheid als het ons zo uitkomt. Ongeduldig met iedereen die naar ons gevoel in de weg staat. Klagen wij continu over alles en nog wat. Ook in de kerk. Zijn wij ontevreden met ons eigen leven en de omstandigheden? En stralen wij dat uit? Lijken wij meer op ondankbare, superkritische mensen dan gelukkige, dankbare kinderen van God? Laten we dan de waarschuwing van Jezus serieus nemen over zout dat geen zout meer is en weggegooid wordt. Christenen zijn wereldzout, mogen wereldzout zijn. Wij zijn door God zelf in deze wereld geplaatst. Niet voor onszelf, maar voor de wereld. En het is Gods geest die met dit zout in de wereld wil werken. Die het zout zijn krachtige werking geeft. Over hoeveel invloed wij wel of niet hebben, of zouden kunnen hebben, daar hoeven wij ons dus geen zorgen te maken. Dat is aan de geest. Voor ons de taak om echt zout te zijn en te blijven. Jezus na te volgen. God lief te hebben boven alles. En als al onze naasten als onszelf. En beide concreet zichtbaar maken in ons dagelijks leven, elke dag weer, waar wij ook zijn, wat wij ook doen. Dankbaar en blij, omdat de Almachtige God ons in zijn grote genade wil gebruiken. Wat een voorrecht. Als wij zo zout zijn, dan zal het zijn uitwerking niet missen. Amen. Eer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Zo vat onze Heer Jezus de bekende 10 woorden samen. En zijn apostel Paulus werkt in Romeinen 12 uit wat dat voor ons vandaag betekent. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij samen één lichaam in Christus en zijn wij ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. En wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste, geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Laten we hierbij aansluiten door samen te zingen Psalm 1 in de nieuwe berijming. Ik ga u voor een dankgebed en voorbeden. Heilige, almachtige God, onze hemelse Vader, u hebt ons uitgekozen om uw zout te zijn in deze wereld. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u ons uit genade gekozen hebt. Wij mogen het zijn voor u en voor onze medemensen. U wilt ons gebruiken. Daarom bidden wij, vervul ons met uw geest, zodat wij ook echt zout zijn. En niet denken dat wij het zelf allemaal wel kunnen, maar dat wij in alles helemaal van u afhankelijk zijn. Geef ons daarvoor medelijden, dat wij meevoelen, meeleven met allen die het moeilijk hebben, honger hebben, vervolgd worden of geweld ondergaan. Geef dat wij echt verlangen naar recht en gerechtigheid, omdat wij ons ook bij onszelf merken dat wij daarin tekortschieten. Geef dat wij vredestichters mogen zijn en zachtmoedig, niet op onze strepen staan, maar eerder zelf een stap terugnemen. Dat wij anderen hoger en uitnemender achten dan onszelf. Dan zijn wij uw zout. Dan dragen wij het beeld van uw Zoon uit in deze wereld. En dan zijn wij gelukkig te prijzen. Dan kunnen wij nu al blij en dankbaar leven op deze wereld. En dan mogen wij zeker weten dat wij ook een positieve uitwerking hebben. Niet omdat wij zo goed zout zijn of zo krachtig ons werk doen of ons best doen, maar omdat u alle macht hebt, omdat uw geest tot alles in staat is en omdat u de wereld lief hebt. Wij bidden u daarom voor allen die ons regeren, lokaal en landelijk, ja, voor alle machthebbers, dat wij een goed en rustig leven mogen hebben in alle vrijheid. En na de afgelopen verkiezingen ook voor alle nieuwe statenleden, senatoren, dat zij in de nieuwe verhoudingen niet op zoek gaan naar eigen eer en gewin, maar naar constructieve oplossingen zoeken voor de vele problemen die er zijn. Zodat alle inwoners van ons land, burgers en boeren, maar ook alle dieren en de natuur tot hun recht mogen komen en een goed leven mogen hebben. Speciaal bidden wij u voor alle christenen in de politiek, in ons land, in de wereld. Geef hen wat zij nodig hebben om hun werk als zout goed te doen, tot uw eer en tot heil van alle mensen. We bidden u voor zending en alle evangelisatie. Ook daarin zijn we helemaal afhankelijk van uw zegen. U bent machtig om wonderen te doen. Werk krachtig met en door uw geest, in ons midden, maar ook in ons dorp en in ons land. En wees zo met ons de week die weer voor ons ligt. Geef dat wij mogen genieten van al het goede dat u ons geeft. Ook als wij dingen te vieren hebben, zoals Femke Pennega die woensdag jarig is. Geef haar een mooie dag met familie en vrienden. Behoed en bewaar ons allemaal, waar wij ook zijn en waar wij ook gaan. Zegen het werk dat wij doen, ook in en voor de kerk. Machtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven en prijzen u om uw goedheid, om uw liefde en trouw. Hoor en verhoor ons gebed en ontferm u over ons. Amen. Dat is nu gelegenheid voor het geven van uw gaven in de collecte. Daarna zingen we als onze slotzang opwekking 167 samen in de naam van Jezus. De Heer zegen uw gaven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest zij met u allen, nu en voor altijd. Amen.